Dit is alweer de voorlaatste avond in de serie over de Nederlandse geloofsbelijdenis. Volgende keer nog artikel 36 en 37, daarmee sluit het af. En vanavond maar één artikel, maar dat is dan ook een hele tekst. Dit is nog maar een deel ervan wat nu geprojecteerd is. Laten we het in zijn geheel lezen. Artikel 35, het heilige avondmaal. Wij geloven en belijden dat onze zaligmaker Jezus Christus het sacrament van het heilig avondmaal verordend en ingesteld heeft om te voeden en te onderhouden degene die hij reeds heeft wedergeboren worden en in zijn huisgezin, dat is zijn kerk, ingelijfd heeft. Nu hebben degene die wedergeboren zijn tweeërlei leven in zich. Het ene is lichamelijk en tijdelijk, dat zij met hun eerste geboorte hebben meegebracht en dat alle mensen gemeen hebben. Het andere is geestelijk en hemels. Het wordt hun gegeven in de tweede geboorte, die geschiedt door het woord van het evangelie in de gemeenschap met het lichaam van Christus. In dit leven delen niet alle mensen, maar alleen de uitverkorene Gods. Zo heeft God ons tot instandhouding van het lichamelijke en aardse leven aards gewoon brood verordend, dat daartoe dienstig is en aan alle mensen gemeenschappelijk is, zoals het leven zelf. Maar om het geestelijke en hemelse leven te onderhouden, dat de gelovigen hebben, heeft hij hun een levend brood gezonden, dat uit de hemel neergedaald is, te weten Jezus Christus, die het geestelijk leven van de gelovigen voedt en onderhoudt als hij genuttigd wordt. Dat is geestelijk toegeëigend en ontvangen door het geloof. Om ons dit geestelijke en hemelse brood af te beelden, heeft Christus een aards en zichtbaar brood verordend, dat een sacrament is van zijn lichaam, en de wijn als een sacrament van zijn bloed, om ons te betuigen, dubbele punt, zo waarlijk als wij het sacrament ontvangen en in onze handen houden, en het eten en drinken met onze mond, waarmee ons leven onderhouden wordt, zo waarlijk ontvangen wij het ware lichaam en bloed van Christus, onze enige zaligmaker door het geloof, dat de hand en mond van onze ziel is, in onze ziel tot ons geestelijk leven. Zo is het nu zeker en buiten twijfel dat Jezus Christus ons zijn sacramenten niet te vergeefs heeft bevolen. Hij werkt namelijk in ons alles wat hij ons door deze heilige tekenen voor ogen stelt. Hoewel de wijze waarop dit geschiet ons verstand te boven gaat en voor ons onbegrijpelijk is, evenals de werking van de Heilige Geest verborgen en onbegrijpelijk is. Ondertussen vergissen wij ons niet als we zeggen dat wat door ons gegeten en gedronken wordt, het eigen en natuurlijk lichaam en het eigen bloed van Christus is. Maar de wijze waarop wij deze dingen nuttigen, is niet met de mond, maar geestelijk, door het geloof. Aldus blijft Jezus Christus altijd gezeten aan de rechterhand van God, zijn Vader in de hemelen. En hij laat daarom toch niet na zichzelf aan ons mee te delen door het geloof. Deze maaltijd is een geestelijke dis waaraan Christus zichzelf aan ons meedeelt met al zijn gaven en ons zowel zichzelf als de verdiensten van zijn lijden en sterven doet genieten. Hij voedt, sterkt en troost onze arme, troosteloze ziel door het eten van zijn vlees en verkwikt en verheugt haar door het drinken van zijn bloed. Voorts, hoewel de sacramenten met de zaken waarvan zij een teken zijn, zijn samengevoegd, worden toch niet beide door alle ontvangen. De goddeloze ontvangt wel het sacrament tot zijn oordeel, maar ontvangt niet de waarheid van het sacrament. Evenals Judas en Simon, de tovenaar, beide wel het sacrament ontvingen, maar niet Christus, van wie het een teken was. Hij wordt alleen aan de gelovigen meegedeeld. Ten slotte, wij ontvangen het heilig sacrament in de samenkomst van het volk van God met ootmoed en eerbied, terwijl wij met dankzegging en heilige gedachtenis aan de dood van Christus onze zaligmaker vieren en daarbij belijdenis doen van ons geloof en van de christelijke godsdienst. Daarom behoort niemand daartoe te komen zonder zichzelf eerst op de rechte wijze beproefd te hebben, opdat hij als hij eet van dit brood en drinkt uit deze beker zichzelf geen oordeel eet en drinkt. Kortom, wij worden door het gebruik van dit heilig sacrament bewogen tot een vurige liefde jegens God en onze naasten. Daarom verwerpen wij alle inmengselen en veroordelingswaardige bedenksels die de mens aan de sacramenten hebben toegevoegd en ermee vermengd hebben als ontheiligingen daarvan. en zeggen dat men zich tevreden moet stellen met de verordening die Christus en zijn apostelen ons geleerd hebben. En daarvan spreken zoals zij erover gesproken hebben. Nu, dat is een hele mond vol. In onze tijd zouden wij proberen het wat korter samen te vatten. Dat zeg ik u heel eerlijk. En bovendien denk je, zijn dit nou de dingen waar het in het avondmaal dan inderdaad over gaat? Van de week was het toevallig zo dat wij met de jongeren van 18 plus ook over het avondmaal gesproken hebben. Vooral in relatie tot het Koninkrijk van God. En toen heb ik 6 verschillende aspecten van het avondmaal met hen mogen behandelen. Sommige van de jongeren daar zitten ook hier, ze weten dat nog precies. Nou, als je nou die 6 op een rijtje paraat hebt, dan zou je kunnen afvragen, waar zijn die in vredesnaam gebleven? Pas in de laatste alinea komen verschillende daarvan aan bod. En eerst lijkt het over heel andere dingen te gaan, en dan gaat het ook. Daarom moeten we goed bedenken dat zo'n geloofsbelijdenis, die door miljoenen Nederlanders in de loop van die 4,5 eeuw aangehoord zijn en ook omhelst zijn, dat die toch een wat dubbel aspect heeft. Een aspect van blijvende aard, het is een blijvend getuigenis van datgene waar wij voor staan, wat wij geloven, maar tegelijkertijd heeft het ook iets tijdbepaalds. Want, dat hebben we al verschillende keren gezien, dominee Guido de Bret, die voor zijn geloof gevangen zat, heeft deze ook geschreven als getuigenis aan de Spaanse koning om hem duidelijk te maken waar protestanten, en dan vooral van de gereformeerde soort, nou precies voor staan. Dus er zit ook altijd een element in van meningsverschil, van controverse. Het is ook een zich afzetten tussen de regels door, want het gebeurt nergens hier zo uitdrukkelijk, een zich afzetten van allerlei Rooms-Katholieke opvattingen. En dat slijt natuurlijk na een aantal eeuwen af. We hebben dat niet meer zo nodig. Die directe confrontatie bestaat helemaal niet meer. Integendeel, er zijn juist vele toenaderingen. Maar je moet dat wel weten. Bovendien, er gebeurt hier iets merkwaardigs. Het is niet alleen maar zich afzetten tegen de Rooms-Katholieke leer. In plaats daarvan zie je juist iets dat veel meer met continuïteit te maken heeft. Hier komt in het eerste deel een opvatting naar voren die zo uit de Rooms-Katholieke theologische traditie was overgenomen. En waar wij juist vandaag aan de dag niet zoveel meer mee kunnen. Als je goed leest in dat eerste derde gedeelte van dit artikel, dan wordt daar menigmaal gezinspeeld op Johannes 6. In Johannes 6 spreekt de Heer Jezus over het brood des levens. Hij vergelijkt dat met het brood dat de Israëlieten aten in de woestijn. Tot hun natuurlijke opbouwing, dat was het brood dat God gaf, ook een brood uit de hemel om zo te zeggen, het manna. En daarmee voeden zij hun natuurlijke lichaam. En de Heer Jezus stelt daar tegenover dan een geestelijk brood. En dat is Hij zelf. Het is ook uit de hemel neergedaald. Het is ook om ons te voeden, maar dan ons ziel, ons vernieuwde innerlijk te voeden. Dat wordt hier heel uitvoerig verteld. Wij gelovigen hebben tweeërlei leven in zich. Het natuurlijke leven dat ze met hun eerste geboorte meekregen. Dat is gewoon hun geboorte uit hun moeder. En het geestelijk leven dat ze bij hun tweede geboorte meekregen. Dat is hun wedergeboorte. En zolang we op aarde zijn, moeten beide gevoed worden. Het eerste wordt gevoed door het gewone, alledaagse, letterlijke brood. Het tweede wordt geestelijk gevoed door Christus. Maar tussen die twee ontstaat dan een verbinding, een band. Want ook bij het avondmaal eten wij exact hetzelfde brood dat we ook gebruiken voor onze dagelijkse voeding. En we drinken dezelfde wijn die we ook voor ons genot en eigenlijk ook tot onderhouding van ons lichaam tot ons nemen. Met andere woorden, in het avondmaal krijgt dat wat ons normale alledaagse voedsel is, brood en wijn, dat was zelf voedsel voor de armen. Hele goedkope, eenvoudige wijn, water was vaak niet goed te drinken, maar wijn wel. En dat is de alledaagse maaltijd en die krijgt dan ineens een geestelijke zin. In de avondmaalsviering voeden wij ons met Christus. Nou, dat zich voeden met, dat kan ik je rustig vertellen, dat hoort nauwelijks tot die zes aspecten die ik van de week met de jonge mensen heb besproken. En dat element van het voeden, dat komt uit Johannes 6. Want de Heer Jezus zegt daar twee dingen. Dat staat hier niet zo uitgewerkt. Dat moet je tussen de regels door een beetje lezen. Hij heeft daar heel uitvoerig over het feit dat je je met hem moet voeden om het eeuwige leven te ontvangen. Ontvangen. Dat wil zeggen, daar gaat het dus niet over gelovige mensen, maar over degene die het nog moeten worden. Dat ontvangen is eigenlijk het tot geloof komen. Je leert je met Christus te voeden en daardoor ontvang je het eeuwige leven. Je voedt je met zijn lichaam doordat je gelooft in de overgave van zijn lichaam in de dood. Dat is geestelijk gesproken, je voeden met zijn lichaam. Je voedt je met zijn bloed doordat je tot geloof komt en zegt dat bloed dat heeft voor mij mogen vloeien. En daardoor heb ik de vergeving van de zonde mogen ontvangen. Maar het grote, en ik zou nu even dat tweede vertellen, dat komt pas veel later aan de orde. Je kunt dat in het Grieks zien en in de Telos-vertaling staat er ook een keurige voetnoot bij om dat duidelijk te maken. Dat zou er in elke vertaling moeten staan, want anders zie je dat helemaal niet. Iets wat in het Grieks heel duidelijk naar voren springt, dat zie je in het Nederlands niet. Want in die verse, van 52 tot 56, daar gaat het niet langer om hem als voedsel tot je nemen om het eeuwige leven te ontvangen. Maar daar gaat het over gelovigen die zich dagelijks met hem voeden om dat geestelijk leven te onderhouden. Nou, u snapt al dat avondmaal kan niet met het eerste samenhangen. Het avondmaal is niet voor ongelovigen die daardoor gelovigen worden. En dit artikel maakt dat ook goed duidelijk. Het avondmaal is voor diegenen die zijn ingelijfd bij Christus' kerk. Ze zijn voor, andere uitdrukking, de uitverkorenen Gods. En er wordt veel verderop gezegd, als de goddelozen dat avondmaal tot zich nemen, dat gebeurt natuurlijk heel gemakkelijk. De mensen zonder God, die wel lid zijn van een of andere kerk, die kunnen dat avondmaal tot zich nemen en dan drinken ze zichzelf en eten zichzelf een oordeel. Met andere woorden, dat avondmaal is hun geestelijk niet tot zegen. Dus het is heel belangrijk dat je een kind van God bent. Dat je hoort bij het lichaam van Christus. Dat je hoort bij de kerk. Dat is ook de nadruk die je vindt bij Paulus in 1 Korinthe 10. Het is de uitdrukking van de eenheid van het lichaam van Christus. Zoals dat ene brood bestaat uit vele korrels, zo bestaat ook het lichaam van Christus uit vele individuele leden. We hebben dat vanmorgen hier weer mogen vieren, doordat elk van ons een stukje brood neemt van dat ene brood, brengen we tot uitdrukking dat we allemaal een stukje zijn van dat ene lichaam van Christus. En dat lichaam van Christus was niet het gezelschap dat hier bij elkaar was, maar dat zijn alle ware gelovigen over deze hele aarde, tot welke denominaties ook mogen behoren. En met hen voelen we en weten we ons ook verbonden. Dat is dat eten waar het in die verse 52 tot 56 in Johannes 6 vooral over gaat. En zo wordt het hier ook toegepast. Maar de moeilijkheid daarbij is natuurlijk, hoe kan het in Johannes 6 over het avondmaal gaan? Het avondmaal was nog helemaal niet ingesteld. Dat zou pas gebeuren bij de ter gelegenheid van de laatste Pesachviering die de Heer Jezus met zijn discipelen hier op aarde beleefde. In de laatste nacht van zijn leven op aarde heeft hij dat avondmaal ingesteld. En dat bleef een geheimenis totdat het later in de kerk ook daadwerkelijk gevierd werd in het boek Handelingen. En toen wijd en zijd bekend werd wat daar in de laatste nacht van zijn leven gebeurd was. Als de Heer Jezus dus in Johannes 6 over het brood des hemels spreekt, over het brood des levens, kan hij onmogelijk doelen op het avondmaal. Toch hebben katholieken dat altijd gezegd en protestanten hebben het overgenomen. Luther, Calvijn, en je vindt dat hier terug, je vindt het ook in de Heidelbergse catechismus terug. Is dat erg? Nee. Want je kunt gemakkelijk zeggen, luister, het kan natuurlijk nooit de letterlijke betekenis zijn van wat in Johannes 6 bedoeld wordt. Maar daarom zou het zeer wel een parallelle betekenis kunnen hebben. Zoals hier Jezus daar spreekt over het zich voeden met hem. Dat is puur figuurlijk, puur geestelijk. En daardoor onderhoud je dat geestelijk leven dat in je is. En daardoor kunnen we ook tegen elkaar zeggen, we moeten ons elke dag met hem voeden. Ons hem eigen maken, toe-eigenen, dat is een woord dat hier ook gebruikt wordt. Zo kun je ook voorstellen dat we dat in het avondmaal ook doen. En in het avondmaal heeft nog deze extra waarde dat het daar letterlijk brood is dat we tot ons nemen. En dat maakt het ons gemakkelijker om je daarbij voor te stellen dat we tegelijkertijd geestelijk voedsel tot ons nemen. Dus die parallel met Johannes 6, het klopt eigenlijk niet. Maar in een tweede instantie, als vergelijking, als toepassing van Johannes 6, kan dat allemaal best. Je moet niet altijd op elke slak zout willen leggen. En die gedachte van het zich voeden is eigenlijk heel erg mooi. Normaal zouden we, en dat komt in die laatste alinea allemaal wel een beetje aan de orde, dan heb ik het ook even over die 6 aspecten die ik met die jongelui behandelde. Normaal zou je vooral denken aan het feit dat we de Heer Jezus gedenken in zijn lijden en sterven. Het is zijn overgegeven lichaam. Dit is mijn lichaam dat voor u is. De Statenvertaling heeft nog dat voor u gebroken wordt. Dit bloed is het nieuwe verbond in mijn bloed. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Dus brood en beker worden daar verbonden met het sterven van Christus. En we zeggen ook in 1 Korinthe 11... Zo dikwijls gij dit brood eet en de drinkbeker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Dus dat element van het vieren van zijn lijden en sterven, dat zit er wel in hier. En dat element met dankzegging is ook belangrijk. U weet, in de katholieke traditie heet het avondmaal de Eucharistie. En Eucharistie komt van een Grieks werkwoord dat betekent danken. Heer Jezus dankte, dat is dat werkwoord. Daarin zit het woord charis, genade, waar we het vanmorgen over hadden. Dus Eucharistie betekent dankbetuigen. Dat is mooi dat ze die nadruk leggen. In onze traditie is vaak te eenzijdig alleen maar sprake van het lijden van Christus, alsof het alleen maar daarom gaat. Terwijl we dan vergeten, althans, dat komt dan een beetje op de achtergrond, dat diezelfde Heer die gestorven is, als de levende Heer in ons midden aanwezig is, onze hart, onze aandacht tot hem trekt. En dat wekt onze lofprijzing op. Dus je kunt je geen avond nou voorstellen zonder lofprijzing. Daarom lezen we ook, het is de beker van de lofprijzing. Bij Paulus in 1 Korinthe 10 en 11, waar hij zo uitvoerig over het avondmaal spreekt. Er is zelfs een parallel met Psalm 116. De beker, de lofprijzing of de dankzegging zal ik optellen. Dus het element staat hier ook wel in. Maar dat element van zich voeden, dat geeft aan dat er ook een heel praktische betekenis is. Het is niet alleen maar dat we iets groots tot uitdrukking brengen, onze lofprijs en aanbidding, onze gedachtenis aan zijn lijden en sterven. Maar het element van het voeden brengt ook met zich mee dat het avondmaal een heel praktische nut heeft voor ons. We worden er beter van. Klinkt misschien een beetje vreemd, maar het is goed voor ons. Want dat soort beelden, dat wordt hier sacramenten genoemd. Ik heb de vorige keer al gezegd bij de doop. Sacramenten, dat zijn in de smalste betekenis van het woord bepaalde ceremonieën, rituelen, waarbij bepaalde substanties gebruikt worden die ons helpen geestelijke werkelijkheden ons voor ogen te stellen. Brood, wijn, water, olie. Dat zijn ze. Brood, wijn, water, olie. Avondmaal, doop, ziekenzalf. Nou. Zo worden ze hier sacramenten genoemd. En sacramenten betekent hier eigenlijk ook, als hier staat dat brood is een sacrament van zijn lichaam, dan betekent sacrament eigenlijk gewoon een voorstelling van zijn lichaam. Een afbeelding van zijn lichaam. Een teken, een beeld. Nou, wij zijn mensen die behoefte hebben aan illustraties. Misschien zei ik het de vorige keer ook, een Chinees spreekwoord zegt, 1 plaatje doet meer dan 1000 woorden. Dat is ook zo. Het zijn dingen die je heel ingewikkeld kunt uitleggen, maar als je even een plaatje kan laten zien, dan snapt iedereen meteen hoe het is. Je zou je geen wiskunde kunnen voorstellen, wiskundeonderwijs, zonder dat figuren en formules op het bord geschreven worden. Maar zo heeft de Heere God ons ook willen helpen door praktische illustraties. Ik bedoel, je kunt iemand ook inleiden in het Koninkrijk Gods zonder om onder te dompelen in water. Natuurlijk kan dat. Alleen de Heer heeft het ons gemakkelijk gemaakt door een heel duidelijke markering aan te geven. Je was eerst nog niet ondergedompeld en toen werd je het en daarna ben je gedoopt. En zo is met avond nou ook. Natuurlijk kun je ook aan de Heer denken door thuis te blijven en in je stille kamer, in je binnenkamer, in je stille tijd daaraan te denken. Maar het krijgt iets heel concreets, iets substantieels. We vieren een maaltijd. Heel bescheiden, een stukje brood, een beetje wijn. Maar die maaltijd die helpt ons om een geestelijke werkelijkheid voor ogen te krijgen, die anders ook wel voor ogen had kunnen komen te staan. Maar moeizaam. Concrete beelden helpen ons. En zo kun je ook best bidden voor de zieken en ze de handen opleggen zonder olie. Want die olie doet het niet. Er staat ook niet, de olie zal die persoon gezond maken, maar het gelovige gebed van die oudste zal die persoon genezen. Dus waarom die olie? Nou, om dezelfde reden. Dat zijn concrete, praktische hulpmiddelen die ons helpen geestelijke werkelijkheden beter te verstaan. Nou, in die tweede linia is een ander probleem. Dat is als het ware nog bedekter beschreven. Als je dat leest en je weet niet zoveel van die achtergronden, die theologische achtergronden van die tijd, dan lees je het overheen en denk je, waar gaat dit in hemelsnaam over? Daar staat bij dat de werking van dat avondmaal eigenlijk ons verstand te boven gaat. Maar er staat iets heel merkwaardigs. Precies in het midden, dat zal bij de projectie wel niet zo uitkomen. Precies in het midden staat er dit. Ondertussen vergissen wij ons niet als wij zeggen dat wat door ons gegeten en gedronken wordt, het eigen en natuurlijk lichaam en eigen bloed van Christus is. Punt. Nu denk je, want nu breekt mij de klomp. Wat is dit? Het wordt nog eens onderstreept met, wij vergissen ons heus niet als we dat zeggen. Dit lijkt een grote toegevelijkheid naar de Rooms-Katholieke leer. De Rooms-Katholieke leer die is eigenlijk pas in de 11e, 12e eeuw geformuleerd. Dus voor die tijd dachten ze dat ook niet zo uitgesproken over. Maar toen kwam de leer op van wat we dat noemen de transsubstantiatie. Trans betekent verandering. En substantiatie, dat heeft van substantie te maken en verandering van substantie. Dus de leer ontstond dat brood en wijn uiterlijk hetzelfde blijven, je ziet geen verandering, maar innerlijk de substantie ervan verandert in het lichaam en het bloed van Christus. Dat had eigenlijk meer met filosoof Aristoteles te maken dan met de Bijbel, want in de Bijbel vind je iets dergelijks niet. Maar bij Aristoteles heb je een mooi verschil tussen de innerlijke substantie, dat is het eigene van iets, en dan heb je de uiterlijke eigenschappen die kunnen veranderen. Nou, met Aristoteles in de hand, ik vind dat je heidense filosofen eigenlijk maar zoveel mogelijk erbuiten moet laten als je de Bijbel uitlegt. Maar met die filosoof in de hand zei men, kijk, dat is nou wat hier gebeurt, de substantie verandert, maar de eigenlijke uiterlijke eigenschappen blijven hetzelfde. Nou, toen de reformatie kwam, in begin 16e eeuw, toen wilde geen enkele reformator daar nog aan. Die transsubstantiatieleer, nee, dat was het niet. En ik moet u eerlijk vertellen, ik zou wel eens het aantal katholieke priesters willen ontmoeten, de katholieke theologen die dat vandaag nog letterlijk zo geloven. Er was een katholiek theoloog ooit tegen mij, zei Willem, wij geloven ook niet meer aan Aristoteles. Nou, toen wist ik dus genoeg. Maar diezelfde theoloog zei ook tegen mij, ik snap niet wat jullie doen met de restjes van brood en wijn. Dat jullie dat aan de kippen voeren of weet ik wat, aan de kinderen uitdelen of in de tuin begraven. Ik heb nog een koster gekend die dat in de tuin begroef. Dat kon hij allemaal niet snappen. En daar zat een gedachte achter. Het is weliswaar, nou ja, transsubstantiatie, dat moet je niet zo letterlijk nemen. Maar het is toch wel iets bijzonders. Het is toch heilig. Je kunt daar achter, na afloop niet meer ineens het weer reduceren tot gewoon alledaags brood. Mijn vrouw en ik hebben het wel meegemaakt in een verre land, wij noemen geen namen, dat zo gauw de samenkomst afgelopen was, alle kindertjes naar voren sprongen en de moeders deelden de restanten van het brood uit aan de kindertjes. Wij staan nog steeds met onze oren te klapperen en onze ogen klapperen mee, zo gezegd. Dat kunnen wij niet zo goed plaatsen. Ik weet niet, absoluut niet wat ze er hiermee doen. Ik wil het ook eigenlijk helemaal niet weten. Maar ik begrijp die theoloog wel een beetje. En Luther zat daar ook mee. Luther zei, transsubstantiatie, letterlijk veranderen in het lichaam en bloed van Christus, nee. Maar alleen maar te zeggen, het is maar een symbool, dat vond hij nou weer te ver naar de andere kant gaan. Dat zeiden bijvoorbeeld de wederdopers. En eigenlijk zeggen alle evangelischen dat ook. Het is een symbool, het is een gedachtenismaal, je moet er verder niks achter zoeken. Luther die zei, dat is een beroemde discussie in Marburg, waarbij nou niet de Lutheranen tegenover de katholieken stonden, maar tegenover de gereformeerden. Dat is toch niet te geloven eigenlijk, dat ze binnen de kortst mogelijke tijd al die stromingen in de reformatie ruzie met elkaar kregen over exact dit punt. Namelijk, wat is dan wel de relatie als de Heer Jezus zegt, dit brood is mijn lichaam. Wat betekent dat woordje is? En Luther schreef daar zelfs in het stof, bij mij staat dat woordje ist met grote letters. En hij wou maar zeggen, daar is niet aan te ontkomen. Nou, hij vergat erbij natuurlijk dat de Heer Jezus Aramees sprak. En daar komt het hele woordje is helemaal niet voor. Gewoon mijn brood, dat mijn lichaam. Maar ten tweede, luister, 1 Korintiërs 10 zegt, de geestelijke steenrots die hen volgde was Christus. Moet je nou werkelijk aannemen dat die rots, dat letterlijk Christus was in een soort transsubstantiatie? Is betekent toch heel vaak gewoon is een beeld van, stel dit of dat voor. Nou, de gereformeerden namen een tussenpositie in. En daar heb ik eigenlijk wel veel respect voor. Dat van die evangelische, Zwingli zei dat ook, dat was die derde reformator, de wederdopers zeiden dat, en alle evangelische ook lijkt het wel. Dat is te afstandelijk. Het is maar een beeld. En dan heb je dan die Lutheranen, die vonden de consubstantiatie uit, die zeiden, Christus is, dan wordt het eventjes technisch hoor, je kunt even wat anders gaan doen, dan zal ik je straks weer wakker maken als het weer serieus begint te worden. Maar ik moet het wel even vertellen. Die sprak van de consubstantiatie. Die zei, Christus is persoonlijk aanwezig onder de tekenen van brood en wijn. Dus brood en wijn veranderen niet letterlijk, maar hij is daar wel concreet in aanwezig. Toen zeiden die gereformeerden heel slim. Dat kan helemaal niet, want de Heer Jezus is met zijn lichaam in de hemel. En hij is wat zijn godheid betreft wel alom tegenwoordig, maar niet wat zijn lichaam betreft. Op dat moment denkt menig christen, moeten we ons daar nou mee bezighouden? Guido de Bray zegt ook, alsjeblieft mensen, het gaat eigenlijk over dingen die onbegrijpelijk zijn, die veel te hoog verheven zijn. In het brood dat we eten, eten we letterlijk het lichaam van Christus. Eten we echt het lichaam van Christus. Laat ik dat woord letterlijk maar vermijden. Dat mag je rustig zeggen. Maar hoe dat nou precies zit. En dan distancieert hij zich eigenlijk van die katholieken. Hij distancieert zich van Luther. Hij zegt, laat dat nou maar los. Want dat kun je niet narekenen. Als je de Heidelbergse Catechismus leest. En die wordt dan door gereformeerden in bepaalde kringen nog zeer aandachtig bestudeerd. Daar komen een paar vragen en antwoorden in voor. Waar heel veel mensen niet in de gaten hebben dat het gaat over die discussie met Luther. Want daar staat, Christus kan natuurlijk niet letterlijk in zijn lichaam een wezen zijn. Want hij is met zijn lichaam in de hemel. Dat staat hier trouwens ook. Hij is met zijn lichaam aan de rechterhand van God. Dus Guido de Bret trekt wel partij voor de gereformeerden. Dat was hij ook zelf. En hij zegt, dat lichaam van Christus is in de hemel. Dus ook als je aan de katholiek vraagt, luister, als het lichaam, als het brood verandert in het lichaam van Christus, over welk lichaam heb je het dan? Dat lichaam waarmee de Heer Jezus daar op datzelfde moment aanwezig was, dit is mijn lichaam. Hoezo, waren er dan twee lichamen, één waarmee hij op zijn stoel zat en de ander, of aanlag aan tafel, en het andere dat wat brood was, dat kan toch helemaal niet? En als het nu dan nog steeds verandert in het lichaam van Christus, welk lichaam dan? Het lichaam dat hij toen had voor zijn sterven, of het lichaam dat hij nu heeft in de hemel, maar dat kan niet, dat lichaam is boven. En hij is met zijn lichaam niet alom tegenwoordig. Jawel, zeiden de Lutheranen, hij is met zijn lichaam wel alom tegenwoordig. En de gereformeerden zeiden, nee, hij is met zijn lichaam niet alom tegenwoordig. Nou geef mij dan maar Guido de Bray, die zegt, mensen, het is allemaal veel te hoog gegrepen. Daar kunnen we met ons verstand helemaal niet bij. Het idee, zegt dat Lutheranen en gereformeerden om die reden uit elkaar gingen, omdat ze niet eens werden over deze kwestie. Even diepe zucht. Nee, vind ik het eigenlijk toch wel mooi. Maar het is gereformeerd in die zin, het is niet alleen maar een gedachtenismaal. Er gebeurt iets, dat is met de doop ook zo, er gebeurt iets. Het is niet alleen maar een symbolische handeling. Nee, op dat moment is God heel concreet, is Christus heel concreet, door zijn geest aanwezig. En eigenlijk vind ik dat de mooiste oplossing van allemaal. Dus eigenlijk ben ik hier ook wel happy mee. Ik realiseerde mij dat ik geen katholiek was, ook geen Lutheraan. En dat het alleen maar gedachten is ook een beetje te gemakkelijk. Er gebeurt iets. God is, de Heer Jezus is met zijn geest persoonlijk in ons midden aanwezig. Niet met zijn lichaam, dat is in de hemel. Maar door zijn geest is hij hier op aarde aanwezig. Dus je moet hier heel goed lezen en dan zie je die hele discussie voorbij komen. En wat is nou het aardige van discussie? Dat je denkt van, hé, daar heb ik nou nog nooit over nagedacht. Hoe zou ik daar nou tegenaan kijken? Wat is nou volgens mij het antwoord? In welke zin is Christus aanwezig onder die tekenen van brood en wijn? En als u zegt, nou, dat zou ik niet weten, en volgens mij kan je dat ook helemaal niet zo precies weten, nou, dan bent u helemaal in de sfeer van dit artikel waar we lezen, hoewel de wijze waarop dit geschiet ons verstand te boven gaat, en voor ons onbegrijpelijk is, evenals de werking van de Heilige Geest verborgen en onbegrijpelijk is. Nou, dat is toch mooi, hè? Daar kunnen we ons allemaal van harte in vinden. Hoewel theologen nou eenmaal de plicht hebben om de zaken tot op het bot te doordenken, is het ook wel heerlijk als je als gewone gelovige, en dat moet de theoloog ook zijn, ook eens een keer zeggen kan, nou hoe het nou precies zit, mensen, alsjeblieft, laten we daar geen ruzie over maken, laten we daar vooral geen kerkscheuringen over hebben. Want hoe het nou precies zit, dat weten we toch niet. Maar hoe zou je avondmaal kunnen vieren? Dat is de heel praktische vraag. Zonder daarin concrete aanwezigheid van de Heer te ervaren. Mijn vrouw en ik waren pas geleden in een kerk. Daar stond bij, iedereen mag aan het avondmaal komen, maar je moet aan twee voorwaarden voldoen. Vanmorgen stond het hier ook op het scherm, maar er waren hele andere voorwaarden. Ik ben benieuwd wat u daarvan vindt. Ik geef daar verder geen commentaar. De eerste voorwaarde is, je moet gedoopt zijn. Zijn we het evangelische gemeente vandaag, zei ik de vorige keer ook, waar je zonder gedoopt te zijn aan het avondmaal kan gaan. Dat is een rommeltje. En dat is daar terecht vastgesteld. Ten tweede, als je het avondmaal wil meevieren, dan moet je het erom te doen zijn de tegenwoordigheid van Christus te ervaren. Nou, dat zal ik nooit vergeten. Dat vond ik zo indrukwekkend om dat zo te zeggen. Met wat voor intentie wil je hier deelnemen aan de maaltijd? En het antwoord is een ontmoeting met Christus te hebben. En als je nou zegt, hoe werkt dat dan? Dan zegt dit artikel weer, dat weet ik ook niet. Dat gaat ons verstand te boven. Maar die oplossing van de katholieken en de lutheranen, die willen we in ieder geval niet. En dat het alleen maar symbool en gedachtenis is, ook niet. Christus is daar. En dat wil je ervaren. En dat wat je met je hart ervaren kan, kun je theologisch nou helemaal niet altijd precies onder woorden brengen. En dat hoeft ook niet. Kijk, daarom staat er ook zo'n regeltje. Al dus blijft Jezus Christus altijd gezeten aan de rechterhand van God. Daar zit hij met zijn lichaam. Dus je moet niet verwachten dat hij op een of andere manier lichamelijk aanwezig is. Maar hoewel dat woord geest hier zo in dit verband er niet bij staat, zou ik zeggen, maar door zijn geest is hij wel aanwezig. Zoals hij het beloofd had in Matthäus 18. Maar twee of drie van jullie, van mijn discipelen, van mijn volgelingen, in mijn naam vergaderd zijn, dus met een geestelijk doel, op gezag van mijn naam, daar ben ik persoonlijk in het midden. Niet met zijn lichaam, maar wel door zijn geest. En daar gaat het om. Dan nog eventjes, ja, het is wel, dat staat hier ook heel uitdrukkelijk voor de gemeente. Het is voor de kerk, voor degenen die lidmaat zijn van het lichaam van Christus. Van de week kwam een jonge man naar me toe en die zei, ik heb beleidigd staan in mijn kerk. En ik neem ook regelmatig deel in het avondmaal, maar ik ben niet bekeerd. Nou, dat soort dingen hoor ik niet elke dag. Dan moet je dan weer even, dan moet je niet meteen beginnen te preken. Je moet begrijpen wat die jongen bedoelt. Want wat hij bedoelde was helemaal niet, ik ben niet wedergeboren. Wat hij bedoelde is, ik heb geen zekerheid van mijn geloof. Dat is wel even wat anders. Er was ook een jongerenbijeenkomst en ik heb daar proberen uit te leggen. Dat heel veel mensen die van zichzelf zeggen, ik ben niet bekeerd, in feite bedoelen, ik heb geen zekerheid van het geloof. Want ze hebben een verlangen naar God. Ze weten dat ze zondaren zijn. Ze hebben hun zonde menigmaal beleden. Ze weten dat er ook maar één weg van het heil is en dat is door de Heer Jezus Christus. Maar of ze dat zomaar zichzelf mogen toe-eigenen, dat weten ze niet zeker. En dan zeggen ze, ik ben onbekeerd. Maar dat bedoelen ze helemaal niet. Dat klopt helemaal niet. En toch ging hij naar het avondmaal. Dat is moeilijk. Ik ga die jongen dan niet vertellen wat hij moet doen, maar ik zou wel met hem doorpraten erover. Ik zeg, als je aan het avondmaal gaat, en dat zie je hier ook, dan ben je wel een lid van het lichaam van Christus. Dat wil je dan toch wel daarmee uitdrukken. Het is wel handig als je dat ook al eerst weet. Of je het bent of niet. Maar hier wordt uitdrukkelijk gesproken over, niet over dit soort tobbers. Hier gaat het over de goddelozen. Wordt gezegd dat Judas bij het avondmaal was, dat kun je over twisten. Als je Lucas leest, zou je denken van wel. Als je Johannes leest, dan zie je duidelijk dat hij al voor die tijd weggegaan was. Laat het dan maar in het midden, doet er niet toe. Het gebeurt nou eenmaal, dat goddelozen aan het avondmaal gaan. Ik heb een goede vriend, die zegt, ik heb me nooit uit laten schrijven uit de katholieke kerk. Hij is hoogleraar theologie. Hij gaat naar een evangelische gemeente. Maar hij zegt, ik zou er geen enkel zwaar tegen hebben om deel te nemen aan de Eucharistie in de katholieke kerk. Behalve om één reden. Dat ik weet dat zo ontzettend veel mensen die daar naar voren komen om de communie in ontvangst te nemen, geen enkele relatie met God hebben. En dat kan ik heel goed begrijpen. Of je daar altijd wat van aan moet trekken, nou, dat moet hij zelf maar weten. Maar ik vond het heel treffend. Daar zit nog de gedachte achter, en hier zitten ook verschillende ex-katholieken, daar zit nog de gedachte achter, dat is toch uiteindelijk de kerk vanaf het begin zoals die hier in het Westen heeft bestaan. Het is toch heel wat om daar uit te stappen. Maar ja, het is ook heel wat om er te blijven. Daar zit een geweldig spanningsveld in. Je ziet dat tegenwoordig ook, dat die toenadering steeds groter wordt en dat is heel erg mooi. Toch mogen wij nog steeds niet deelnemen aan de Eucharistie, officieel. In de praktijk valt het wel mee, maar je wil het eigenlijk ook niet, want officieel mag het niet. Als je geen lid bent van de katholieke kerk, mag je ook niet deelnemen. Dus ik zeg wel eens plagerig tegen katholieke vrienden, jullie zijn eigenlijk ook gewoon maar een secte. Want je moet bij jullie al eerst lid zijn van jullie kerk voordat je mag deelnemen. En daar hou ik niet van. Het is niet van jullie het avondmaal, het is van het hele gemeente Gods, van het hele lichaam van Christus. Ik zou niet in een gemeente willen zitten waar alleen de eigen mensen mogen deelnemen. Want het is niet van ons, het is van het hele lichaam van Christus. Dat is even heel belangrijk. Maar dat kan gebeuren. En die goddelozen die ontvangen dan wel het brood, maar niet de geestelijke inhoud ervan. Ik zeg erbij, het omgekeerde kan ook gebeuren. Ik heb pas een lezing gehouden, ergens anders, naar aanleiding van de Heidelbergse catechismus over het avondmaal. En er zaten een paar goede vrienden van mij uit het leger des Heils. Dan dacht ik, hoe ondergaan die dat nou? Die hebben hun hele leven nog nooit avondmaal gevierd. Want om een of andere reden heeft Salvation Army, het leger des Heils, besloten destijds dat om niet de doop in het avondmaal toe te passen. Ik kan die praktische redenen wel een beetje begrijpen, maar dat is wel heel erg drastisch. Er zaten dus twee lieve mensen te luisteren die nog nooit hadden deelgenomen. Want dat doen ze in hun kringen niet. Dat zijn schatten van mensen, het zijn echte gelovigen. Maar dat kennen ze niet. Dus dat kan ook. Je hebt goddeloze deelnemen aan het avondmaal. Je hebt lieve kinderen van God die er nooit aan deelnemen. En allebei, eigenlijk wordt hier gezegd, dat kan zo niet. Maar ook als je wel een kind van God bent, staat er in die laatste alinea, is het goed om jezelf te beproeven. Dat was een van die zes aspecten waar we het van de week over hadden. Jezelf onder de loep te nemen. En daar moet je goed mee uitkijken, want er staat niet dat je waardig moet zijn om deel te nemen. Want dat is niemand van ons. Niemand kan zeggen, nou ik denk dat ik wel waardig genoeg ben om deel te nemen. Dan ga ik me juist twijfelen of je beter kunt onthouden. Nee, in onszelf zijn we niet waardig. Maar je kunt als een gelovige in de zonde leven. Je kunt ruzie hebben met iemand en je wilt dat niet goed maken. Om maar één voorbeeld te noemen, dat kan niet. En ik vrees dat maar al te vaak gebeurt. Dat er mensen zitten in één gemeente die allebei in een verschillende hoek van de zaal zitten. Die elkaar geen hand zouden willen geven. Maar wel deelnemen aan hetzelfde avondmaal. Dat kan niet. En als de oudste raad, de kerkenraad daarvan weet, dan zouden ze daar ook ernstig met die mensen over moeten praten. Dat is het onwaardig eten. Je bent niet waardig in jezelf. Hoewel je bent kind van God geworden en in die zin ben je wel, heb je waardigheid ontvangen. Maar hier gaat het over ongereinigde zonde die er in je leven, in je hart is en die je moet opruimen. En mooi, en dan tenslotte, en dat heeft nog helemaal met het voeden te maken. Het doet iets met je. Je gaat als een andere mens de nieuwe week in. Vandaar dat ik het mooi vind dat deze gemeente elke zondagavondmaal viert. Dat is helemaal geen wet van Meden en Perzen. Het mag ook best vaker, elke dag bijvoorbeeld. zoals ze in zeer katholieke streken nog steeds doen. Het mag ook minder, maar ik vind het al mooi. Want elke nieuwe week beginnen we met het avondmaal. En dat schept verplichtingen. Je voedt je met Christus met de bedoeling dat hij ook in je leven zichtbaar wordt. Als je je voedt met gezond eten, dan zie je er ook gezond uit. Als je je voedt met ongezond eten constant, patat en appelmoes en niks anders, dan zie je er ook niet meer zo gezond uit. Als een gezond mens verlaat je het avondmaal. En er staat er in die laatste regels, je wordt bewogen tot een vurige liefde jegens God en onze naasten. Dat is prachtig. En het allerlaatste is dit. Geen inmengselen en veroordelingswaardige bedenksels. Hou het maar simpel zoals Christus en de apostelen het hebben gegeven. Maak er niet een gigantisch ritueel omheen met allerlei bedenkseltjes. Ik weet nog, vroeger werd hier met grote plechtigheid het doekje weggenomen van brood en wijn. De jongeren weten dat al niet meer. En aan het einde, na de avondmaalsviering, werd het ook weer plechtig eroverheen gelegd. Tot als we op een dag zeiden, ja, als mensen beginnen daar ook nog weer een bijzondere geestelijke betekenis aan toe te kennen, wordt het tijd dat we het afschaffen. En dat hebben we ook gedaan, gebeurt niet meer. Waarom niet? Omdat je alle inmengselen en veroordelenswaardige bedenksels, nou ja, dat is een beetje harde taal. Maar houd het maar simpel. Laat het maar wat kern is overblijven. Want alles wat je eromheen doet, leidt de aandacht af. En mensen gaan denken dat het ook zo moet. En dat er ook een diepe geestelijke betekenis aan zit. Ik hoorde van de week, ik heb een hoop meegemaakt van de week. Van de week weer van iemand die dat zo zei. Dat het zo prachtig was in de diepe symboliek als dat doekje van het avondmaal was weggenomen. Toen dacht ik, oh jongens, goed dat we het afgeschaft hebben. Goed dat we het afgeschaft. Geen toevoegingen die niet nodig zijn. Hou het maar bij de simpele kern. En dat is eindigt dan weer oer-protestants. Hou het maar simpel zoals het in de Bijbel gegeven is. Nou, dat was een lang artikel. En misschien zegt u wel, er zitten allerlei aspecten in, die ik of beter gezegd, zitten er niet in. Die mis ik nou juist. Nou, dan is dat direct de gelegenheid. Maar ook als u andere vragen of opmerkingen hebt, zeg het gerust. Het is uw beurt. Wacht even op de microfoon. We hebben een vaste microfoon rondrenner en die gaat het u aanreiken.